Onze zomergasten, daar is het tijd voor elke dag rond dit uur. Onze zomergasten vandaag die heeft een politiek palmares om u tegen te zeggen. Zoals Kamerlid voor Open VLD, federaal minister voor Asiel en Migratie, minister van Binnenlandse Zaken en Justitie en daarna Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie. Maar plots was het gedaan. Er was heel veel kritiek op de door haar ingevoerde Vlaamse energieheffing die de turteltax werd genoemd en in april 2016 verdween ze uit de Vlaamse regering. Annemie Turtelboom, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik moet zeggen, u ziet er heel ontspannen en fris en vrolijk uit. Het vertrek uit de politiek, uit de vaderlandse politiek, heeft u goed gedaan.
Wel, je hebt een stukje leven terug. Hè. Je mag niet vergeten dat voor elke minister je werkt echt wel uren van 's morgens zeer vroeg tot 's avonds te laat eigenlijk. Hè. Gemakkelijk van 6:30 tot 10:30, 11:00. En je hebt een stukje leven terug. Ik werk nog altijd zeer hard, maar de onvoorspelbaarheid is er een stuk uit. Dus je kan eigenlijk je drukke periodes ook meer plannen. Wat betekent dat ik ook meer tijd heb om te sporten en om boeken te lezen terug.
Ja, het was een heftige passage de voorbije 10 jaar, zeg maar. Maar nu hebt u eigenlijk terug ja, een job met aanzien en ja, met groot belang. U bent lid geworden van de Europese Rekenkamer. Hoe is dat gegaan?
Wel, het is België. Elke lidstaat stelt op een bepaald moment een kandidaat voor om lid te worden van de Europese Rekenkamer. Nadien volgt dan een Europese procedure met ook een hearing in het Europese parlement, waarbij je een positief of een negatief advies krijgt. Dan moet je kandidatuur ook nog goedgekeurd worden door de Europese Raad van Ministers. Die procedure heb ik dan helemaal doorlopen nadat de regering mij had voorgesteld als kandidaat. En wat doet de Rekenkamer? Is zoals in elke moderne democratie, wij kennen in België hebben het Rekenhof, dat een controle doet van de uitgaven van de overheden in België, niet alleen de federale overheid, maar ook de regionale overheden. Maken daar rapporten voor, maken audits, kijken of het geld goed besteed is. En je hebt eigenlijk in elke moderne democratie heb je een onafhankelijke auditinstantie die gewoon kijkt of dat de rekeningen goed besteed zijn.
Ja, en kan u dat eens concreet maken? Met wat voor zaken bent u dan bijvoorbeeld nu bezig?
Wel, ik heb deze zomer een eerste rapport afgewerkt en dat ging over de Europese Commissie heeft een nieuwe maatregel voorgesteld, die is nog niet ingevoerd om Polen en Hongarije, waar toch wel de democratie onder druk staat, maar waar vooral rechters heel vroeg op pensioen worden gestuurd, niet om hun een goed pensioen te gunnen, maar om ze te kunnen vervangen door echt politiek benoemde rechters. Nu, een onafhankelijkheid van justitie is, zeker als vroeger minister van Justitie, weet ik maar al te goed hoe belangrijk dat is in een moderne samenleving. De Europese Commissie maakt een voorstel om budgetten af te nemen van de landen waar de fundamentele rechtsstaat niet meer is gerespecteerd. En wij hebben dan een audit gemaakt van die nieuwe systeem, waarbij we zeggen, heel goed initiatief van de Europese Commissie, maar uw criteria zijn eigenlijk toch te vaag, waardoor je eigenlijk even arbitrair zou kunnen worden als bijvoorbeeld Polen en Hongarije. Ik geef een tweede voorbeeld. We hebben een audit gedaan over het geld dat naar Turkije gaat om de democratie te versterken, om de gelijkheid van man-vrouw in Turkije te versterken. Zijn die middelen goed besteed? Soms wel, maar op een heel aantal punten moeten we zeggen dat dit eigenlijk onderbesteed is. We voeden op die manier het politieke debat. We zijn geen politici. Dat hoort ook niet meer bij onze taak. Is men ook heel strikt in, en ik denk dat dat ook zo hoort, dat we moeten onafhankelijk zijn.
Maar u kan wel invloed uitoefenen.
Maar we geven op basis van feiten, op basis van objectiviteit, zorgen we voor, en dat is zeker in tijden van fake news meer dan ooit belang, voeden we het politieke debat. En dan is het uiteraard aan het Europese parlement of aan de Europese Commissie om rekening te houden met onze opmerkingen of om de opmerkingen naast zich neer
te leggen. Het gaat om een adviserende functie. Het is niet dat ze naar u moeten luisteren.
Het is een adviserende functie. De rapporten worden wel altijd besproken in het Europese parlement. Dus er komt altijd een Europees vervolg, een Europees debat uit voort. Maar de bedoeling is echt dat wij objectiveren wat er gebeurt binnen Europa. En dat we op die manier het debat voeden. Ik geef nog een laatste voorbeeld. Wij maken elk jaar, in ons jaarverslag zeggen we, hoeveel procent van het Europese budget is slecht besteed. Vermoeden we dat er misschien corruptie is, waarbij we het dan ook doorgeven aan de bevoegde rechtbanken. En daaruit blijkt dat we bijna aan een 2% error rate zitten, of dat eigenlijk toch wel de overgrote meerderheid van het Europese geld goed besteed wordt. Uiteraard heb je dan ook rapporten waarbij we gaan kijken rond één bepaald thema. Dat was het rapport over Turkije, waar ik een voorbeeld over gaf. Dat zijn dan de performance audits, waarbij we kijken, bereik je je doel wel, hè? Want je kan natuurlijk op een bepaald ogenblik zeggen, het geld is goed besteed, men heeft de regels gevolgd, men heeft alle procedures gevolgd, maar het kan ook zijn dat men gewoon het doel niet bereikt. En dat zijn dan de performance audits en alles wordt eigenlijk dan nadien en overgemaakt aan de Europese Commissie en het Europees Parlement.
Ja, u bent de eerste vrouw die voor België afgevaardigd wordt voor die Europese Rekenkamer. Is dat belangrijk voor u zoiets?
Wel, ik was de eerste vrouwelijke minister van Binnenlandse Zaken in ons land en dat was nadat ons land toch al 185 of 187 jaar bestond. Ik wil het kwijt zijn. Ik was ook de eerste vrouw op migratie. Ik was de eerste Vlaamse vrouw op justitie. Dus het verbaast mij altijd dat we in deze tijden nog altijd hoe vaak het is dat iemand als eerste vrouw iets doet. En dat is niet alleen in België zo, hè. Dat is ook in Nederland, Frankrijk, naar alle Europese landen, maar kijk ook naar Amerika, naar grote continenten. En ja, ik vind dat belangrijk en ik spreek er ook veel over, omdat ik toch wel merk dat heel wat jonge mensen nog altijd worstelen. Hoe doe je die combinatie gezin-werk? Welke keuzes moet je maken? En ik denk door erover te spreken, alle vrouwen die nu nog in deze functie zitten, dat we op die manier ook tonen dat het wel mogelijk is. En, maar natuurlijk, wat je ook wel merkt, is dat we ik heb ook bijzonder veel kansen gekregen in mijn leven door mannen. Voor mij is het geen zwart-wit verhaal. Het is geen verhaal dat ik mannen wil culpabiliseren.
Nee, maar het is wel een verhaal dat verteld moet worden.
Maar het is een verhaal dat verteld moet worden. En waarbij je meer en meer opmerkt dat je ook mannen gaat nodig hebben die het opnemen voor vrouwenrechten en voor vrouwenzaken. Alleen kunnen wij het ook niet doen. Bovendien, ik zou ook geen wereld willen waar alleen vrouwen in de leidinggevende functie zitten. Uit alle statistieken blijkt dat een gezonde mix gewoon betere bedrijfsresultaten heeft en gewoon tot een beter beleid ook zorgt.
Ja. Mevrouw Turtelboom, blijft u rustig zitten. We gaan straks voortpraten. Boter.